Gemeente, op weg naar de verkiezingen zullen we hun namen nogal eens horen in deze weken. Balkenende, Zalm, ministers. Toch als ik zou vragen, noem maar verder. Meer namen nog. Ik denk dat het al wat moeilijker wordt. Pijs, Van Ardennen. Ja, maar er zijn er nog meer. Ik denk dat je moet zeggen, ja, zo gaat dat met ministers. De een is bekend en de ander iets minder bekend. Omdat ze een hele dikke, belangrijke portefeuille hebben of iets minder. Of zulke ministers heb je omdat ze graag de publiciteit zoeken, anderen niet. Rustig hun werk doen, zonder altijd met een microfoon in de buurt. Zo gaat dat ook bij jou in de klas. Als er iemand jarig is of een feestje geeft, dan zijn het vaak altijd dezelfde die gevraagd worden. Die en die en die, want ja, die is populair. Die hoort erbij. Die is, als er iets georganiseerd moet worden op school, in de klas, dan zijn er altijd een paar namen die genoemd worden. Moet je aan hem vragen. En anders aan haar. En er zijn er altijd een stuk of wat, die worden altijd overgeslagen. En als je later nog weer eens terugkijkt naar die oude schoolfoto's, en je vecht tegen elkaar, hoe heette die nou? En wie was dat ook alweer? Oh ja, dat was die stille jongen, ik weet eens niet meer. Dan ontdek je ook in de klas, vroeger en nu, zijn er altijd een paar waarvan je de namen kent, waarvan je ook details weet, en een aantal waarvan je zegt, ik zou niet eens meer weten hoe die heet. Zo gaat het bij ministers. Zo gaat het op school, zo gaat het ook in de familie of op kantoor of waar dan ook. In elke kring zijn er altijd een paar mensen die bekend zijn. En een stuk of wat, ja, hoe heet die ook alweer? En zoals dat gaat in het leven van mensen, in de politiek, op school, op je werk. Zo is dat ook gegaan. In de kring van de apostelen, in de consistorie van deze kerk, hangt een prachtige schildering van de 12 apostelen. Voor de dienst hebben we er even met een paar mensen zomaar naar staan kijken. Ja, tuurlijk, dat kun je wel zien, dat is Petrus, met dat mes in zijn handen. Kun je ook wel zien, dat is Johannes, want daar gaat dat boek van Dan Brown over, die naast de Heer Jezus zit. En als je een beetje bijbelvast bent, dan weet je dat aan de andere kant van de Heer Jezus, daar zat zijn broer, Jacobus. Want dat hadden ze gevraagd, mogen wij dicht bij u, dat is ook gebeurd. Maar die andere, wie is dat nou? Thomas, die met die vinger. En wie is die ene daar helemaal aan de linkerkant? Bartholomeus wordt ook wel Nathanael. Maar die apostel van vanavond. Nou, die zit uiterst links naast Bartholomeus. Zo ging dat ook in de discipelenkring. Van een aantal discipelen weten we onmiddellijk te vertellen. Die heeft dit gedaan en die heeft dat gedaan. En de Heer Jezus heeft aan hem dit en aan hem dat gevraagd. Maar een paar apostelen weten we niks van. Bijvoorbeeld deze. Weet je niet eens zeker zijn naam? In onze tekst staat Judas niet Iscariot. Zo van, dat is hem niet. Daar moet je hem niet mee verwarren. Enige vers in de Bijbel waar er iets over deze kleine, onbekende apostel van de Heer Jezus staat. Mooi is dat eigenlijk. Zoals het op school is. Zo is het ook in de kring van de discipelen. Er zijn er die altijd vooraan staan en misschien ook wel de gave daarvoor hebben gekregen. En er zijn er die altijd wat achteraan komen en misschien ook daarvoor de gave hebben gekregen. Stel je voor dat iedereen vooraan zou staan. En zo is het ook in het Koninkrijk van God. Ook in het Koninkrijk van God zijn mensen, dominee, een ouderling, mensen van wie je weet die werken in het Koninkrijk van God, of iemand die uitgegaan is of weer uitgaat in de zending, of iemand die in het christelijk onderwijs of in de gezondheidszorg heel vrijmoedig getuigt van zijn of van haar geloof, buitengewoon, dat er zulke mensen zijn die zoveel gaven van God hebben gekregen, zoals Petrus, om als het moet zelfs over water te wandelen. Maar er zijn ook mensen met minder gaven en toch belangrijk in Gods oog. Bijvoorbeeld deze. En daarom zou ik vanavond tegen u allemaal willen zeggen, de kinderen leren dat versje al, dat Jezus hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Hij weet van ieder dat hij als een lichtje schijnt, dat wil de Heer Jezus, jij, u, ik, in mijn klein hoekje en jij in jou. Ik denk dat dat de boodschap is van een onbekende, een kleine apostel, waarvan maar één vers in de Bijbel geschreven staat. En dat ene vers, dat is de tekst voor deze dienst. Ik zei u al, het is al moeilijk hoe die heette. Johannes zegt in onze tekst, Judas niet Iscariot. Zo van, verwarm daar niet mee. Blijkbaar is er in de kring van de discipelen ook nog een andere Judas geweest, zoals er ook twee Jacobussen waren. Jacobus de Grote en Jacobus de Kleine, zo worden ze genoemd, de broer van Johannes en een hele andere. Zo is er blijkbaar ook, zijn er twee geweest die Judas heten. Judas Iscariot en een andere Judas. Elders in de Bijbel wordt hij genoemd Lebeus of Thaddeus. Maar die naam Judas komt alleen hier en die kom je later in de kerkgeschiedenis ook niet meer tegen. Dat is ook niet leuk. Ik kan me voorstellen. Zou jij Judas willen heten? Zou u een van uw kinderen de naam Judas geven? Sinds wat er gebeurd is met die andere apostel Judas Iscariot, kun je je toch voorstellen dat die naam een beetje in onbruik is geraakt, onpopulair geworden. En daarom denk ik dat die naam Judas, die is langzamerhand naar de achtergrond gegaan. En Lebeus of Thaddeus, zo wordt hij ook wel genoemd in de evangelie, die heeft langer nageklonken ook in de geschiedenis. En daarom vond ik het eigenlijk wel interessant om eens na te gaan, waar komt die naam Lebeus dan vandaan? Lebeus, dat komt van een Hebreeuws woord, lep. U kent dat wel, lef, lep, lef, hart. En daarom zijn er schrijvers die zeggen, dat was een hartelijke man. Een man met een hart, lieve man, Lebeus. Anderen zeggen, nee, dat was het koosnaampje dat zijn ouders hem ook hadden gegeven. Naast Judas hebben ze ook gezegd, hartelief, Lebeus. Zou kunnen. Mooie naam. Man met een hart. En misschien dat we toch even nu naar die naam kijken. Misschien is het goed om even vooruit te lopen op wat we nog meer over hem willen zeggen vanavond, maar elke apostel, en van de meesten weten we ook hoe het gegaan is, De Heer Jezus heeft gezegd, dat was het laatste, Handelingen 1, gij zult mijn getuige zijn, martyr, martelaar. En de Heer Jezus heeft tegen Jacobus en Johannes en ook anderen gezegd, in de wereld zult gij verdrukking lijden en alle apostelen, en van de meesten weten we ook hoe, zijn de marteldood gestorven. Petrus in Rome, Johannes met een gifbeker in Efeze, Andreas aan een kruis wat nog altijd naar hem genoemd is, en deze Lebbeus, Thaddeus, is gestorven bij een volksopstand in Jeruzalem. Een voorbijganger. Je zou bijna aan Parijs denken, maar dat gebeurt in Nederland ook. Tijdens een opstand tegen christenen in Jeruzalem, zoals in Indonesië of in Soedan of wat voor landen, helaas ook in onze tijd, gebeurt het niet dat christenen zomaar door voorbijgangers worden gedood, hij ook. Door een man die kwam van zijn werk met een stok. En in de geschiedenis wordt hij ook altijd, deze apostel, afgebeeld met die stok. Een voller stok. Dat is een stok waarin iemand in dingen zat. In een soort kom. Altijd aan het werk was om wol te reinigen. Een voller stok. Elke apostel wordt ook altijd met zijn attribuut waarmee hij gestorven is. Johannes met die gifbeker, Petrus met dat omgekeerde kruis, Andreas met dat halfliggende kruis. En zo wordt deze onbekende apostel van de Heer Jezus altijd afgebeeld met een stok, de volle stok waarmee hij doodgeslagen is. Ten slotte nog die naam Thaddeus. Sommige kinderen kennen dat lied. Abba Todaraba. Vader, wij danken u. Abba Todaraba in het Hebreeuws. Vader, wij danken u. Toda. Wij danken. Thaddeus betekent eigenlijk dank aan God. En misschien is het dus alleen maar een vertaling van zijn eigenlijke eerste naam Judas. Want dat betekent ook dank aan God, loven van God. Nu weet u wat we uiteindelijk kunnen vinden over deze onbekende. Nu dan iets over dat kleine hoekje waarin hij geleefd heeft. Hij heeft één vraag gesteld. Nergens lees je in de Bijbel dat hij iets aparts voor de Heer Jezus heeft mogen doen. Nergens lees je in de Bijbel dat hij wel eens apart op de berg is geweest, samen met de Heer Jezus. Of dat hij erop uitgestuurd is voor een speciale opdracht. Of dat hij over water heeft mogen wandelen, zoals Petrus. Of dat hij naast de Heer Jezus heeft mogen zitten, zoals Jacobus en Johannes. Het enige wat je van hem leest, dat is hier. Eén vraag. Meer niet. En toch denk ik dat je moet zeggen, wat fijn dat die vraag in de Bijbel staat. Het is een vraag die hij heeft gesteld in de laatste wandeling die de Heer Jezus heeft gehad voor Goede Vrijdag. Als u dat nog eens naleest, die hoofdstukken 13 en 14, zult u zien, vier discipelen hebben de kans aangegrepen om nog een vraag aan de Heer Jezus te stellen. En hij was een van die vier. Petrus heeft een vraag gesteld, Thomas heeft een vraag gesteld. Maar ook hij een vraag aan de Heer Jezus tijdens een wandeling. Mooie gelegenheid is dat. Herfstvakantie is weer voorbij. Ik weet niet of u genoten hebt van de natuur. Prachtige kleuren in vandaag aan de bomen. Wandel je nog? Wandelt u nog met uw kinderen? Neem u nog tijd? Hebt u nog tijd om zomaar te wandelen en al wandelend terwijl je elkaar niet eens aankijkt, maar toch gesprekken te hebben, onderwerpen, waar je soms anders nooit aan toe zou komen. Nou, zo is de Heer Jezus. Voor Pasen, na Pasen, wandelend met zijn discipelen, op een aantal vragen door hen gesteld ingegaan. En die vraag van deze onbekende, ik denk dat je moet zeggen, dat is een heel belangrijke vraag voor onze tijd. Hij vraagt namelijk: waarom openbaart ge uzelf wel aan ons, maar niet aan de wereld? Nou, dat leeft toch bij iedereen? We hebben toch allemaal van die momenten dat je zegt, ik zou het zo fijn vinden als mijn zoon of mijn dochter, die nergens meer aan doet omdat hij zegt, ik zie niks van God. Ik zou het zo fijn vinden wanneer ze zo overweldigd door wat hij doet, door de manier waarop hij zich openbaart, waarop hij zich laat zien. Ook de kinderen die afhaken in onze tijd, stilgezet worden. En daarom toch een prachtige vraag. Waarom openbaart ge uzelf wel aan ons die in u geloven, maar niet aan de wereld, aan mensen die niet in u geloven? Waarom bent u met Pasen bijvoorbeeld niet op de markt gaan staan in Jeruzalem en verschenen aan duizenden winkelende mensen om ze te laten zien, ik heb de dood overwonnen? Waarom is het Pinksteren geworden, niet ergens midden in de stad, maar op een tempelplein? Waarom openbaart ge uzelf wel aan ons, maar niet aan de wereld? Dat is toch een prachtige vraag. De duivel openbaart zich wel. Hoef je niet aan te twijfelen. Op duizend manieren laat de duivel zich zien in Irak en in het Midden-Oosten en in Afghanistan en in Sri Lanka. Al die verschrikkelijke dingen die daar gebeuren. De macht van de vorst der duisternis is zo verschrikkelijk groot. En ook in ons land. Als kinderafdelingen van ziekenhuizen beveiligd moeten worden. Omdat zelfs baby's al niet meer veilig zijn. Op de ziekenafdeling van een ziekenhuis. Waarom zien we wel veel van de macht van de vorst der duisternis, maar zo weinig van u? Laat iets van u zien aan de wereld. Mooie vraag toch? Als emeritus predikant preek ik elke zondag ergens anders. En dan soms gebeurt het dat je op zondag vorige week ging ik weer terug naar Veenendaal en kom ik in een file terecht tussen Utrecht en Arnhem. Op zondag gebeurt niet vaak. Ik zette mijn radio aan en ik begrijp het. Marco Borsato in Arnhem, Gelredoom. 10 dagen lang. 320.000 mensen die komen luisteren. En gisteren las ik wat hij zingt. Dezelfde vraag. Het toplied van Marco Borsato, waar 320.000 mensen in deze dagen in meezingen, luidt: laat me zien waar ik voor leef. Laat me voelen wat ik geef. 1 moment, zodat ik weet dat alles niet voor niets is geweest. Dat is toch de vraag? Alleen, ik denk dat Marco Borsato geen antwoord geeft op die vraag. En ik denk dat je in een stadion ook geen antwoord krijgt op die vraag. Maar ik denk dat als je je Bijbel leest, en als je die kleine apostel die juist die vraag heeft gesteld kennis mee maakt, En er vooral ook kennis neemt van het antwoord dat de Heere Jezus daarop geeft. Als ik vanavond weer terug ga en ik kom weer in een file, dan zou je bij wijze van spreken stil willen staan en mensen zeggen, doe nou je rode petje maar af en je rode jasje maar uit. Je hoeft niet zo ver te rijden, want je krijgt een antwoord veel dichterbij. Een antwoord dat je kunt vinden in de Bijbel, want die vraag, die is bekend, alleen het antwoord, helaas niet bekend. Lees je Bijbel, bid elke dag, als je groeien wilt, als je antwoord wil vinden op de moeilijke vragen die je gesteld. Wat heeft de Heer Jezus dan geantwoord? Nou, lees het maar na. Het is een heel lang antwoord, maar het is een prachtig antwoord. De Heere Jezus heeft gezegd, wie mijn geboden bewaart, daar zal ik intrek nemen. Daar zal ik wonen. En die krijgt antwoord op alle vragen. Daar zal ik mij aan openbaren. Daar zal ik laten zien wie ik ben, laten horen wie ik ben. Wie mijn woord bewaart, daar begint het dus mee. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Als je echt, zoals heel veel mensen in onze tijd, die zeggen, ja, ik zou wel willen, maar ik zie niks van God. En ik zie zo weinig van Hem in deze wereld. Zou je moeten zeggen, ja maar, begin nou eens met luisteren. Luisteren naar het woord van God. Op weg hierheen zag ik honderden vogels in een prachtige V-vorm naar het zuiden vliegen. En ineens dacht ik, oh ja, dat stond in de krant, het wordt kouder. Niet dat vogels kranten lezen, maar blijkbaar voelen vogel iets aan. Machtige schepping van God. Dat zelfs vogels begrijpen. Als ik wil overleven in de winter, dan moet ik naar warmere streken gaan. Lees je Bijbel. Als je wil overleven in de koude, kille wereld van vandaag, zoek dan de warmte op die je kunt vinden in de Bijbel, in het woord van God. Ik, zegt de Heer Jezus, wie mijn woord bewaart, wie biddend mijn woord leest, wie zijn oor en zijn hart aan hem, aan haar, zal ik mij openbaren. Als u vannacht misschien niet slapen kan, en het is stil geworden in de stad en het is donker, dan hoor je in de komende weken, hoor je de ganzen en de eenden en al die andere vogels die op weg zijn naar de warmte. Als je vragen hebt, hoe vind ik God? Waar vind ik de Heere Jezus Christus? Lees dan dit stukje uit de Bijbel. En weet dat die moeilijke vraag door een onbekende apostel van de Heere Jezus is gesteld. Ik, heeft de Heere Jezus tegen hem gezegd, ik zal woning bij hem maken, wie mijn woord bewaart. Ik zal woning bij hem maken. Dat wil zeggen, de Heere Jezus wil niet een deurgesprek. Zo van, ik kom even langs. Hij wil bij je wonen. Dat we zeggen, de Heer Jezus wil niet, nou ja, vandaag is het zondag, hebben we even een ogenblik voor hem, aan de voorkant van, nee, hij wil binnenkomen in ons leven, binnenkomen in onze woningen, en in alle vertrekken. En op alle dagen. Hij wil, ja, als de Heer Jezus bij je wil wonen, dat we zeggen dat hij ook altijd verantwoording vraagt. Dat hij van elk kamertje van je hart, ook die kamertjes waar je misschien wat dingen hebt weggestopt voor hem, beter niet dat hij dat weet. Ook van die kamertjes in je leven waar je zo je verborgen wensen en verlangens hebt, waarvan je misschien diep in je hart weet, dat zou eigenlijk zo niet mogen. Maar als de Heer Jezus bij je binnenkomt, dan wil hij ook echt binnenkomen. Woning maken. Binnen blijven bij je. Ook als de zondag voorbij is. En weer de school en het werk en de gewone dingen van elke dag. Hij wil bij je komen. En woning maken. Dat wil zeggen, ook als je in alle eerlijkheid moet zeggen, ja, hier in dit stukje van mijn leven, daar heb ik liever niet dat u komt. Ook als je moet zeggen, ja, in dit stukje van mijn tijd of dit stukje, daar heb ik liever niet dat u daarvan weet. Weet u wat het bijzonder is? Het is een gesprek dat de Heer Jezus met zijn discipelen heeft op weg naar de Hof van Gethsemane, op weg naar Golgotha, naar het kruis, waar hij zijn leven zal gaan geven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hij wil schoonmaken dat vertrek wat jij misschien juist hebt afgesloten als er maar niemand meer komt. Hij wil het eruit hebben. Hij wil het zwart wit maken door het offer van zijn leven. En daarom, hij wil woning maken. Prachtige vraag. Soms denk je wel eens, bij het ouder worden, langzamerhand heb je toch geen vraag. Jawel. Daarom hebben we ook nog met elkaar gelezen Handelingen 1. Het laatste gesprek dat de Heer Jezus met zijn discipelen heeft gehad. En dan zie je ze blijven vragen. Zult gij in deze tijd, en dan blijkt dat ze ook nog lang niet alles begrepen hebben en verstaan hebben. Maar dat vind ik dan ook weer zo'n bemoediging. Want ook als je dominee bent of ouderling of een heel veel weet van de Bijbel, of als je een vader en moeder hebt die er heel veel van weten, dan weten ze ook lang niet alles. En de discipelen, zelfs de belangrijkste, met de dikste portefeuille, wisten niet alles. Het laatste dat we hebben gelezen voor Pinksteren, dat waren een aantal moeilijke vragen alweer. Met andere woorden, als de Heer Jezus bij je mag komen wonen, door de genade van God, niet omdat je huis er klaar voor is, niet omdat je leven er klaar voor is, niet omdat alle kamertjes van je leven schoongemaakt zijn, dat wil hij doen. Maar dat betekent niet dat ineens alle vragen voorbij zijn. Maar als hij bij je woont, dan weet je, als er vragen komen die me helemaal vastzetten, hij is er om ze te beantwoorden. Daarom is het misschien mooi om als laatste iets nog te vertellen over Lebbeus, Thaddeus. Ik zei het u, van alle apostelen is bekend dat zij de marteldood zijn gestorven. Van Jacobus bijvoorbeeld staat In Handelingen 12 vers 2. En van Petrus weten we, van Johannes, lang niet altijd uit de Bijbel, maar wel uit geschiedenisboeken van heel vroeger. Ook van hem. Ik heb het u al verteld. Maar het mooiste wat ik over deze onbekende apostel heb gelezen, dat heb ik me voor het laatst bewaard. Ene Eusebius, die naam heeft u misschien wel eens meer gehoord. Die heeft de kerkgeschiedenis geschreven in de 3e eeuw na Christus. Dus dat is niet zo lang na het leven ook van deze apostel. En hij schrijft dat hij het van Irenaeus weet. En Irenaeus leefde in de 2e eeuw. En Irenaeus schrijft in zijn geschiedenis, in zijn brieven, dat hij iemand heeft gesproken die in een bibliotheek in Edessa dit verhaal heeft gevonden. Dus misschien is het ook inderdaad wel een tamelijk betrouwbaar verhaal. Het is het volgende wat in Edessa gevonden is, kort na Pinksteren, was de koning van Edessa ziek, Syrië. En blijkbaar had hij ooit gehoord dat er een Naaman, opperbevelhebber in Syrië was geweest, ook erg ziek, 2 Koningen 5. En dat hij toen naar Israël was gegaan om genezen te worden en dat het wonder gebeurd was. En blijkbaar had hij ook gehoord wat er de laatste tijd in Jeruzalem gaande was. En toen heeft hij een brief geschreven. Aan de apostelen in Jeruzalem. En geschreven, ik ben erg ziek en er is geen dokter die me beter kan maken. Kunt u niet een van de 12 sturen om met me te bidden? En toen hebben de 12 apostelen met elkaar overlegd. En toen hebben ze gezegd, Lebeus, dat moet jij dan maar doen. En toen is die onbekende apostel naar Edessa gegaan, naar een paleis. En er kwam die kleine apostel in dat prachtige paleis in Edessa. Maar hij werd niet ontvangen in de troonzaal, maar in de ziekenkamer. En hij kwam alleen maar om voor de koning en met de koning te bidden. Als je dat dan leest, zo'n kleine apostel, zo'n prachtig verhaal, dan denk je bij jezelf, hoe moet hij dat gevonden hebben? Toch iets moois doen. Ik denk dat de apostel Lebbeus Thaddeus heeft geweten, straks roept God mij naar zijn paleis. Dat is veel mooier. Dat is veel rijker. Dat is veel heerlijker om voorgoed bij de Heer Jezus te zijn. En voor altijd hem te prijzen, te loven, te danken voor zijn werk. Een kleine apostel. Met een grote vraag. We kunnen vanavond beter doen dan onze vragen samen met hem te stellen. Heer, wilt u mijn leidsman wezen? Wilt u al...
Father,